gemeente en ook gasten, er zijn de volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgaan dominee J.H. van Dalen uit Nijkerk. Vanavond zal dominee M.H. de Jong uit Vriezenveen om 7 uur voorgaan in de Westerkerk. De collecten tijdens deze dienst zijn: de eerste collecte is bestemd voor de diaconie. De tweede collecte en de collecte aan de uitgang zijn bestemd voor de kerkvoogdij. De diaconiecollecte van volgende week is bestemd voor de GZB, voor het werk van dominee Kleinbloesem. Zondag 10 februari hoopt voor te gaan, 's morgens om 10 uur kandidaat R. Jansen uit Vaas in Stiavlin. En 's avonds om 7 uur hoopt ook hij voor te gaan, maar dan in de Westerkerk. Vrijdag 8 februari is er de 15-min-club om 6:30 in de units bij de Westerkerk. De actie Kerkbalans van de afgelopen week heeft het mooie bedrag van €26.550 opgebracht. Dat is een stijging van €671 ten opzichte van vorig jaar. We zeggen hiervoor na de heren u hartelijk dank. U kunt vandaag boodschappen meenemen voor de stichting Manna. Dit alles Deo Volente. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst. En de voorzang is nu Psalm 140 en daarvan vers 13.
Onze hulp en onze verwachting is in dit morgenuur in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste der koningen der aarde. Amen. Ik ben verblijd wanneer men mij godvruchtig oprecht. Zie, wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. Kom, ga met ons en doe als wij. Jeruzalem, dat ik bemin, wij treden uw poorten in. Daar staan, o Godstad, onze voeten. Jeruzalem is wel gebouwd, wel samengevoegd. Wie haar beschouwt, zal haar voor bouwheerskunstwerk groeten. gaan wij samen deze dienst voortzetten, gemeente, met het zingen van Psalm 122 en daarvan de versen 1 en 2. te stellen wij ons nu voor de spiegel van Gods heilige wet en haar hoofdsom. En ons amen daarop zij van Psalm 119, vers 73. Ik riep u aan, o God, met al mijn hart. Verhoor mij en ik zal uw wet bewaren. Psalm 119 en daarvan het 73ste vers is ons amen op de wet des Heren en haar hoofdsom. Hoort dan nu de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hem dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaden der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel, zinloos gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag, de rustdag, en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heere Jezus heeft deze 10 woorden, deze 10 geboden samengevat in deze woorden. Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede daaraan gelijk is: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Gemeente, aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen.
Amen.
gemeente, ik open u Gods heilig woord vanmorgen in het Nieuwe Testament. In het evangelie naar de beschrijving van Lucas, het tweede hoofdstuk waar ik u lees, de versen 40 tot en met 52. Lucas 2, de versen 40 tot en met 52. En het heilig woord van de Heere luidt daar aldus. En het kinderke Jezus wies op en werd gesterkt in de geest en vervuld met wijsheid. En de genade Gods was op hem. En zijn ouders reisden alle jaar naar Jeruzalem op het feest van Pascha. En toen hij 12 jaren oud geworden was en zij naar Jeruzalem opgegaan waren naar de gewoonte van de feestdag, en de dagen al daar voleindigd hadden, toen zij wederkeerden, bleef het kind Jezus te Jeruzalem. En Jozef en zijn moeder wisten het niet. Maar menende dat hij in het gezelschap op de weg was, gingen zij een dagreis en zochten hem onder de magen, onder de familie en onder de bekenden. En als zij hem niet vonden, keerden zij terug naar Jeruzalem hem zoekende. En het geschiedde na 3 dagen dat ze hem vonden in de tempel, zittende in het midden der leraren, hen horende en hen ondervragende. En allen die hem hoorden ontzetten zich over zijn verstand en antwoorden. En zij hem ziende werden verslagen. En zijn moeder zeide tot hem: kind, waarom hebt gij ons zo gedaan? Zie, uw vader en ik hebben u met angst gezocht. En hij zeide tot hen: wat is het dat gij mij gezocht hebt? Wist gij niet dat ik moest zijn in de dingen mijns vaders? En zij verstonden het woord niet dat hij tot hen sprak. En hij ging met hen af en kwam te Nazareth en was hun onderdanig. En zijn moeder bewaarde al deze dingen in haar hart. En Jezus nam toe in wijsheid en in grootte en in genade bij God en de mensen. Tot zover de schriftlezing. Het tekstwoord voor de preek is het eerste gedeelte van vers 51. En hij ging met hen af en kwam te Nazareth en was hun onderdanig. De Heere Jezus, de leidende borg, ook als jongeman, leidt hij een leven van zelfverloochening en van zelfvernedering. Boven de tekst heb ik deze woorden gezet. Een leven van zelfverloochening en van zelfvernedering. Gemeente, verootmoedigen wij ons nu in gemeenschappelijk gebed voor het aangezicht van de Heer en gedenken wij in onze voorbeden jene Niemarsman, die na een week in het ziekenhuis weer thuis is. Ze heeft een infuus gehad, omdat haar afweersysteem zwak is. En wij hopen en bidden dat het infuus een goed effect mag hebben. En mevrouw Jansen Kromhof is vanmorgen weer in de kerk. Wij gaan samen bidden en danken. Barmhartig en genadige God in de hemel. Wat bent u toch onbegrijpelijk goed. Vol van genade, vol van zondaarsliefde. Want Heere, u bracht ons vanmorgen op deze plaats van gebed en bediening van het woord. U deed ons vanmorgen ontwaken en wij mochten opgaan naar uw huis. En we hebben het opgangslied gezongen, dat sprak van liefde. voor uw huis. Want zo Heere, zoals in het oude Jeruzalem, het brandofferaltaar aangestoken werd, waar wij vonden de ark des verbonds, de woonplaats van u, daar bent u in de kerk van het Nieuwe Testament aanwezig in de bediening van uw woord. Heren, daar staan we misschien vaak helemaal niet zo bij stil. Maar wat zijn we daar in uw huis? Toch ontzaglijk dicht bij u. Want u woont in de hemel, heel hoog en heel ver van ons verheven. Maar deze aarde is de voetbank van uw voeten. En aan die voetbank, ja, daar zitten ook wij vanmorgen. Dat betekent, Heere, heel dichtbij. En dat brengt, als het goed is, ontzag bij ons teweeg. Kleinheid, nederigheid, verwondering. Dat u, Heere, met ons van doen wil hebben, die daar gezeten zijn aan de voetbank van uw voeten. Dat u daar mensen wilt hebben, jongeren en ouderen, die net gestaan hebben voor de spiegel van uw heilige wet. En Heere, we kwamen er niet best af. Nee, we kwamen er helemaal niet best af. Als we goed gekeken hebben, Heere, met ogen van het geloof. En met een hart vol geloof, dan hebben we onszelf gezien, melaats, van de hoofdschedel tot de voetzool toe. Mensen die niet voor uw aangezicht kunnen bestaan, vanwege hun ongerechtigheden. En dan dat nochtans, Heer, dat gij van doen wilt hebben met ons. Nee, daar komt geen kruimeltje van ons bij. Dat is enkel genade. Dat is enkel vanwege dat offer wat op Golgotha gebracht is. Vanwege dat offer van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En daarom mogen wij zijn die we zijn. En zitten wij aan uw heilige voeten. En bidden u, o Heere in de hemel, wil ons vanmorgen een goede ure geven. Wil daartoe ons uw heilige geest schenken, die harten kan openen en oren kan ontsluiten, opdat wij verstaan de boodschap die ons van uwentwege verkondigd wordt. Geef ons samen een goede en een gezegende uren bij het luisteren en bij het spreken. En dat alles in deze dienst mag uitlopen op de eer en de verheerlijking van uw grote en heilige naam. Heren, wij komen u bidden voor Jenny Marsman. Ontferm u over haar en schenk haar, Heren in de hemel, kracht en sterkte, ook in de weg die zij moet gaan. Draag haar op de vleugelen van uw genade. Wij komen u danken met mevrouw Jansen, die weer in de kerk mag zijn. Heren, er is geen betere plaats hier op aarde dan aan uw heilige voeten. Dat zij daar ook met verwondering mag zitten vanmorgen. Heere, gedenkt u de andere zieken, misschien thuis of elders. Gedenkt u allen die verdriet hebben. Die oud vandaag geworden zijn en voor wie de weg naar uw huis niet meer mogelijk is. Ook door de winterse omstandigheden van deze dag. En wanneer ze op een of andere wijze met ons verbonden zijn, Heren, Schenk hen dan ook een zondagzegen. Gedenkt u, Heere God, de eenzamen, de alleengaanden. Wij bidden u voor de kerkenraad van deze gemeente, Heere. Geef de mannenbroeders uw genade in de dienst die op hun schouders gelegd is, dat het een vreugdevolle dienst mag zijn. Heere God, gedenkt u ons eerbiedig de koning en koningin, allen die ons regeren. Heere, wij hebben zorgen om ons land en ons volk, dat steeds meer en steeds verder bij u vandaan dwaalt, o God. En dat kan niet anders dan uw toorn en uw verbolgenheid teweeg brengen. O, gedenk nog in uw ontfermen en doe nog terugkeren op de paden der vaderen. Wij hebben ook reden om u te danken, Heer, als wij horen de opbrengst van het werk, voor het werk wat gedaan wordt, ook in dit deel van uw wijngaard. De kerkbalans, Heere, daar komen we alleen maar dankbaarheid en verwondering terug. Toch komen we tekort als wij zien dat u ook harten van velen geneigd hebt tot uw dienst. Heere, dat het gezegend mag worden en tot een zegen mag zijn. Gedenk de kerk over het rond der aard ook die vervolgd wordt. Gedenk uw volk Israël. Wij bidden u dat. In de vergiffenis van al onze zonden. Alleen om Christus willen. Amen. Gemeente, in de dienst der offeranden wordt u in de gelegenheid gesteld uw gaven te schenken voor de u bekende doeleinden. En wij gaan zingen weer een psalm die spreekt van wat het is om in het huis des Heren te zijn. Psalm 84, vers 1, 2 en 5. Hoe lieflijk, hoe vol heil, genot, o Heer der legerscharen, God, zij mij uw huis en tempel zangen zelfs vinden lust. Een huis, o Heer, o God, die ons ten schilde zijt en ons voor alle rampen bevrijdt. Aanschouwt of uw gezalfde koning. Psalm 84, daarvan de versen 1, 2 en 5. En hij ging met hen af en kwam te Nazareth. Een leven van zelfverloochening en van zelfvernedering. Gemeente op een verlaten weg van Jeruzalem naar Nazareth lopen drie mensen. Jozef, Maria en de 12-jarige Jezus. Een paar dagen geleden was het hier nog druk. Toen trokken grote scharen feestgangers langs deze weg. Ze keerden terug van het paasfeest dat ze in Jeruzalem hadden gevierd. Maar de meesten zijn al lang weer thuis. Deze drie zijn nakomers. Ze komen achter de anderen aan. Hoe komt dat toch, dat deze mensen zo laat zijn? Waardoor zijn ze opgehouden? Ach, u weet het wel, gemeente. Drie dagen geleden waren Jozef en Maria ook al onder de grote schare pelgrims op de terugreis naar huis. Maar aan het eind van de eerste reisdag ontdekten ze dat hun zoon Jezus zich niet onder het gezelschap bevond. En dat dwong hen om naar Jeruzalem terug te gaan. En daar vonden ze na lang zoeken hun zoon, te midden van de leraren in de tempel, naar wie hij luisterde en aan wie hij vragen stelde. En later dan de andere keren ze nu gedrieën naar Nazareth terug. Er is veel te overdenken. Want er is een verrassend woord gevallen. Toen de beide ouders hun zoon in de tempel ontdekt hadden, had zijn moeder haar bezorgdheid geuit. Kind, waarom hebt gij ons zo gedaan? Zie, uw vader en u en ik hebben u met angst gezocht. En toen had die jongen van 12 jaar geantwoord: wat is het dat ge mij gezocht hebt? Wist ge niet dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader? En het is dit laatste woord, gemeente, dat stof geeft tot overpeinzing. Voor Jozef, voor Maria en ook voor de ontluikende jongen zelf. Wat betekent dat, dat hij gezegd heeft: wist gij niet dat ik moet zijn in de dingen mijns vaders? Maria had gezegd: zie, uw vader en ik hebben u met angst gezocht. Maar wie is zijn vader? De Heer Jezus heeft blijk gegeven het geheim van zijn wondere geboorte te kennen. Niet Jozef is zijn vader, maar de Heere in de hemel is zijn vader. En zo sprak hij het uit en liet hij het voelen tot grote verwondering van allen die hem hoorden. Het is een gedachte en het is een uitspraak die stof geeft tot veel overdenking onderweg. En zo gaan ze dan met z'n drieën de lange weg naar Nazareth terug. Een voetreis van op zijn minst 3 dagen. Zou er veel gesproken zijn. Des te meer wordt er gedacht en geleden. Ja, er wordt geleden, maar door wie, gemeente? Vermoedelijk heeft moeder Maria ook al wel iets gevoeld van dat zwaard waarvan de oude Simeon geprofeteerd had bij de voorstelling in de tempel. en door uw eigen ziel zal een zwaard gaan. Maar wie toch boven al leidt, dat is die 12-jarige jongen. Op de weg van het huis van zijn hemelse vader te Jeruzalem naar het huis van zijn aardse vader in Nazareth. Het heeft vaak zo weinig onze aandacht, gemeente. En we staan er ook vaak niet bij stil. Maar het kind Jezus moet nooit een gemakkelijk leven hebben gekend. Al heel jong moet hij het besef gekregen hebben. Ik ben niet als andere mensen. Ik ben niet zoals de jongens van mijn leeftijd. Ik ben niet als de broertjes en zusjes thuis. Waar anderen plezier in vonden, daar kon hij geen genoegen in vinden. En wat anderen wel eens kon vervelen, dat bezorgde hem de meeste vreugde. Bijvoorbeeld het onderricht thuis en op school, in de schriften van het Oude Testament. Dat onderscheiden zijn van alle andere kinderen en grote mensen heeft de Heere Jezus ongetwijfeld de moeilijke jeugd bezorgd. Ook zo was hij kind van smarten. Maar intussen zijn nu 12 jaar geworden. En 12 jaar, dat betekent bij het Joodse volk godsdienstige volwassenheid. Op deze leeftijd worden de jongens aangenomen tot zoon der wet, bar mitzwa. Ze zijn nu meegerechtigd om de profeten voor te lezen in de synagoge. En ze zijn nu ook verplicht de voorgeschreven vaste dagen te houden. Vermoedelijk is Jezus in dit jaar van zijn godsdienstige volwassenheid voor de eerste keer mee opgegaan naar Jeruzalem, om daar het jaarlijkse paasfeest te vieren. Maar oh, wat een andere wereld is er nu voor hem opengegaan. Gezongen hebben de pelgrims hun blijde bedevaartsliederen. Maar zou er wel één met zo'n overtuiging gezongen hebben als die 12-jarige jongen uit Nazareth? Jeruzalem, dat ik bemin. Wij treden uw poorten in, daar staan, o Godstad, onze voeten. Het heeft werkelijk gejubeld in zijn ziel. En toen hij daar in de voorhoven van het huis des Heren die schone dienst aanschouwen mocht en bijwonen, toen wijde zijn ziel daar werkelijk met een verwonderd oog. Hoe moeilijk viel het hem van deze plaats straks afscheid te nemen. Dit Jeruzalem was werkelijk het hoogste van zijn blijdschap. En hij zou niets liever willen dan dat hij in het heilig huis des Heren een lange reeks van jaren mocht verkeren. Hij bleef dan ook achter, toen de tijd van terugkeer gekomen was. Wel was het grote feest van Pasen nu voorbij, maar er viel ook daar buiten nog zoveel te genieten. Hier in Jeruzalem woonden de beste schriftgeleerden. En ze gaven veelal gratis onderricht. In de galerijen rondom het ruime tempelplein werden vaak hele disputen gehouden. En iedereen mocht meedoen. Dat was nog eens wat anders dan het eenvoudige onderricht dat te Nazareth gegeven werd in de synagogen en op de school bij de synagogen. Dat was maar lager onderwijs vergeleken bij het hogere onderwijs hier in Jeruzalem. Hier was hij bij de professoren in de theologie, die hun leven gewijd hadden aan het onderzoeken van de schriften. Wat waren dat rijke dagen voor die 12-jarige Jezus in de voorhoven van Gods huis. Nergens was hij thuis. Overal voelde hij zich een vreemdeling, zelfs in zijn ouderlijke woning. Maar als hij nog ergens hier op aarde zijn thuis kon hebben, dan was het toch zeker alleen maar in die tempel des Heren te Jeruzalem. Wist gij niet dat ik moet zijn in de dingen mijns vaders? Veel uitleggers geven de voorkeur aan een andere vertaling, namelijk: wist gij niet dat ik moest zijn in het huis van mijn vader? Jozef en Maria hadden heus niet zo naar hem behoeven te zoeken. Ze hadden tevoren wel kunnen weten en begrijpen waar de vermiste te vinden was. Natuurlijk in het huis des vaders. Natuurlijk bezig met de dingen van zijn vader. Dat moest voor hen toch heel duidelijk zijn. Maar nu, ach, nu is dit alles voorbij. En hij ging met hen terug en kwam te Nazareth en was hun onderdanig. Nog een laatste smartelijke blik over het tempelplein, waar zoveel genoten was. Straks vanaf een van de omringende hoogte nog een laatste blik over heel dat schone Jeruzalem met zijn tempelcomplex. Zie hoedanige stenen en hoedanige gebouwen. O Jeruzalem, eer ik u vergeten, zo vergeten mijn rechterhand zichzelf. En dan wordt die lange, stoffige weg naar Nazareth ingenomen, een weg van zelfverloochening. Zo mogen we die weg toch gerust wel noemen, gemeente. Die weg naar Nazareth is een weg van zelfverloochening. En het leven dat daar voortaan in Nazareth wordt geleid, is niet minder een leven van zelfverloochening. De Heer Jezus heeft nu van zichzelf beleden de Zoon van God te zijn. En als het ging om eigen voorkeur, hij zou niet liever willen dan al maar blijven in het huis des vaders, bezig met de dingen van zijn vader. Maar daar is een andere roeping voor hem weggelegd. Hij moet zijn tijd van rijping nog doorbrengen in Nazareth tot de volwassenheid toe. En eerst dan zal hij zich in het openbaar vertonen aan Israël. In het opvolgen van deze roeping toont Jezus geen verzet. Gewillig gaat hij met Jozef en Maria mee. Hij gaat met hen terug en komt te Nazareth. Maar zelfverloochening heeft het hem ongetwijfeld gekost. Een zelfverloochening die evenwel dient tot redding en behoud van zijn kerk. Zonder dat er van deze preek een speciale jeugdpreek wordt gemaakt, is er hier toch wel aanleiding om eens aan onze jonge mensen te vragen: hoe vinden jullie jonge mensen in ons midden nou de dienst van de Heere? En voor de ouderen geldt echter die vraag net zo goed: hoe staat u nou, gemeente, in de dienst van de Heere? Wat zegt u? Verveelt ze u en jou? Tenminste soms of heel vaak is de eredienst van de Heere een zaak om erbij te suffen en bij te slapen. Ach, niemand zal durven te beweren dat onze erediensten volmaakt van schoonheid zijn. Maar ze is en ze blijft toch eredienst, namelijk ontmoeting met de Heere God. En de gemeente waarin Hij tot ons komt met het woord van zijn genade. En waarin wij ons verheerlijken met onze offeranden van liefde en lof. En kan zo'n dienst nou vervelend zijn, gemeente? Ginds in Nazareth groeit een jonge man op. En hij is in het huis van zijn vader geweest in Jeruzalem. Hoe heeft hij zich verheugd in de lofzangen Israëls die daar gezongen werden. Maar het is hem niet vergund daar te blijven. Hij heeft moeten terugkeren naar het verachte Nazareth. En hij is gewillig daarheen teruggekeerd met Jozef en Maria. Maar alle dagen is daar heimwee, heimwee. Naar het huis van zijn vader te Jeruzalem, zeker toch ook de heimwee, het allermeest naar het huis van zijn vader in hemelse heerlijkheid. Ja, gemeente, al te Nazareth vallen de schaduwen van het kruis. Uitgezonden is hij uit het hemelse vaderhuis naar deze donkere aarde. Met zijn zonde en ongerechtigheid, met zijn leed en met zijn ellende. Weggeleid is hij nu ook van de plaats waar hij zich nog het beste thuis kon voelen op deze aarde. Namelijk uit dat Jeruzalem waar God zijn woning had verkoren. En zo weet hij zich een balling. Al donkerder wordt zijn weg. Totdat die weg uitloopt op de grote duisternis van Golgotha. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? En dat alles is nou gebeurd, gemeente. Om onze zonde wil. Vanwege de ongerechtigheden van u, van jou en van mij. Onbegrijpelijk. Er is voor ons nog plaats in het vaderhuis. Zijn wij niet de afgedwaalde kinderen? Wij voelen ons in het huis des Heren en bij de dienst des Heren niet eens meer thuis. We noemen dat vervelend om erbij weg te suffen en te doezelen. O groot is onze ellende, gemeente, de verloren zoon. Die in het vaderhuis geen plezier meer vond. Die vindt in zijn honger en in zijn armoede tenslotte zelfs varkensvoer begeerlijk. Maar daar is nu die enige geboren zoon van de vader. Openlijk heeft hij beleden wie zijn vader is. En daar is nou geen groter verlangen dan om met die dingen des vaders in het huis des vaders bezig te zijn. Maar het is hem niet vergund. Hij moet naar Nazareth. Daar blijft zijn leven nog 18 jaar verborgen. En hij schikt zich erin, hij schikt zich daar gewillig in. En hij ging met hen af en kwam te Nazareth. Zouden we hem dan ook niet al te Nazareth als de verlosser moeten begroeten, gemeente? Zie in die opgroeiende jongen toch niet alleen een voorbeeld. Een voorbeeld van vroege godsvrucht. Een voorbeeld van lust tot de dienst des Heren. Zie in hem bovenal de verlosser. Hij kiest de weg van de zelfverloochening. En dat om de zijnen terug te verleiden naar dat eeuwige vaderhuis. O, hoe vinden wij, u, jij en ik, ooit het vaderhuis terug? Hoe krijgen wij ooit een echte vreugde in de dienst des Heren? Het wordt ons alleen geschonken, gemeente, door hem, die ook al in zijn jeugd de verlosser en middelaar moet heten. Zie toch dat leven in oprechte zelfverloochening. De woning in het hemelse vaderhuis is verlaten. Uit de hemel daalde hij neer als een kindje klein en teer. De aardse woning van zijn vader waar God zich openbaart. In de dienst der verzoening bij offerander en gebed wordt ook verlaten. Hij is, o Heere, een vreemdeling hier op aarde. Een vreemdeling te Nazareth, een vreemdeling in het eigen ouderlijke huis van Jozef en Maria. En straks wordt hij helemaal een verbannene en een uitgestotene, verlaten van de mensen, verlaten van God. En al dit leed heeft hij moeten torsen, om onze zonde wil. Laat u in ieder van ons zijn afdwalingen herkennen. En tot deze verlosser zich wenden. Jongens en meisjes niet alleen, maar ook mannen en vrouwen. Moet het ons allen niet tot schuld en tot leed zijn. Dat wij vaak zo weinig bezig zijn met de dingen van de Heere. Hier is hij wiens hart geheigd heeft naar de dienst en naar de tegenwoordigheid van God. Maar hij heeft zich die genietingen daarvan moeten en willen ontzeggen. En zo is hij ons geworden tot een heiland, tot een heelmaker. Hij draagt het oordeel van afwijzing en van verstoting om onze zonde wil. En zo heeft hij de verzoening tot stand gebracht. En wat hij zo verworven heeft, dat is de Heilige Geest, die ook in onze harten wil werken, een lust en een liefde in de dingen des vaders. Bid u, bid jij daar wel eens voor? Bid u wel eens om de Heilige Geest, voordat u naar de kerk gaat? Of die in u wil wonen, uw harten wil openen, uw oren wil openen, opdat u hoort wat tot uw zaligheid dient? Zie dan de Verlosser in zijn leven van zelfverloochening. Voor verstoten zondaren herwon hij de weg tot het vaderhuis daarboven. Leer nu door het geloof in hem de weg naar het vaderhuis weer te vinden. En verlustig u alle dagen in de dienst des Heren. Die dienst is ook voor ons ongetwijfeld een dienst van veel zelfverloochening. Zo iemand achter de Heer Jezus wil komen, die verloochenen zichzelf. En nemen zijn kruis dagelijks op en volgen mij, hem. Maar die dienst is ook de dienst der verzoening. Door dat offer en de zelfverloochening van Jezus Christus de Heer. Evenwel, Jezus Christus in Nazareth opgroeiend tot de volwassenheid. Leid daar niet alleen een leven van zelfverloochening. Het is ook een leven van zelfvernedering. En hij ging met hen af en kwam te Nazareth en was hun onderdanig. Wat weten wij af van het leven van de heiland tussen zijn 12e en zijn 30e levensjaar? Niet veel meer dan dit ene. En hij was hun, Maria en Jozef, onderdanig. Hij was een gehoorzame zoon. In alles wat ze zeiden was hij gewillig en volgzaam. Nooit hebben ouders zo weinig last gehad van een jongen of een meisje in de puberteitsjaren. Ongetwijfeld is hij zijn vader tot hulp geweest in de timmerzaak. Eerst kleine karweitjes heeft hij mogen opknappen. En toen al grotere. Totdat hij het hele vak volkomen onder de knie had. En de mensen in Nazareth mochten hem graag. Jezus nam toe in wijsheid en in grootte en in genade bij God en de mensen, zo lezen we van hem. Hij is ongetwijfeld een goed vakman geweest. Nooit deed hij zijn werk half of gebrekkig of met tegenzin. Ook in het volbrengen van zijn aardse roeping is hij getrouw geweest. En heeft hij de wil van zijn vader gedaan met onvergelijkelijke trouw. De ongewijde geschiedenis vermeldt dat hij in de loop der jaren de zaak van zijn vader zelfs helemaal heeft gedreven. Vader Jozef schijnt gestorven te zijn nog voor het 30ste levensjaar en voor het eerste publieke optreden van de Heer Jezus. En in het evangelie lezen we hoe Jezus door de inwoners van Nazareth wordt aangeduid. Niet alleen als zoon van Jozef de timmerman, maar ook kortweg, is deze niet Jezus de timmerman? Zo heeft hij blijkbaar het timmervak ook zelfstandig uitgeoefend. Maar schuilt er in dit alles nu niet een grote vernedering voor de zoon des vaders? Denk het u eens even in. Zijn woord tot Jozef en Maria in de tempel klonk min of meer bestraffend. Wat is het dat gij mij gezocht hebt? Wist gij niet dat ik moet zijn in de dingen mijns vaders, maar aan ouders die te bestraffen zijn. Aan ouders die zo weinig begrip toonden voor het wezen en de neigingen van de hun toevertrouwde zoon. Aan zulke ouders onderwierp hij zich toch maar weer gewillig. Wie waren ze voor hem? Zijn eigenlijke vader was de Heere in de hemel. Hij wist dat en had het beleden. Maar toch onderwierp hij zich ook maar weer aan deze aardse ouders met al hun zwakheden en met al hun gebreken. Hij deed dat om zeren wil. Want hij wist dat God ze over hem gezet had. En ook voor hem gold het gebod, eert uw vader en uw moeder. Alzo betaamde het hem om alle gerechtigheid te vervullen. En zo in gehoorzame onderworpenheid heeft hij ook het timmervak al die 18 jaren uitgeoefend. Nu zal niemand van ons van het timmervak iets kwaads kunnen zeggen. Het is een goddelijk en edel beroep. Maar denkt u weer even in wie hij was die hier dit beroep uitoefent. Hij is Gods zoon, de enige geborene van de Vader. Mede bouwheer van de hemel en de aarde. Alle dingen zijn door hem geworden. En zonder hem is geen ding geworden dat geworden is. Maar wat moet hij doen? Allerlei kleine korwijtjes opknappen, hier een spijker slaan, ginds een plank bevestigen, een kapotte ploeg repareren, een nieuwe steel zetten in een oude schop of bijl. Oh nee, dat is geen verachtelijk of oneerbaar werk. Maar is dat werk voor hem, die eens bekleed was met heerlijkheid bij de Vader? Is dat werk voor hem, door wie alle schepselen in hemel en op aarde hun aanzijn hebben ontvangen? Hier zien we hem in zijn vernedering. Over die vernedering weten we met stille ontroering te zingen. Bij de kribbe van Bethlehem en bij het kruis van Golgotha. Voor hem was geen plaats meer in herberg of huis. Zijn wieg was een kribbe, zijn troon was een kruis. Maar laten we hem toch ook wel in zijn vernedering zien, als hij is in het ouderlijk huis te Nazareth. Twee zondige mensen oefenen over hem hun ouderlijk gezag uit. En hij voegt zich tot de arbeid die zij hem opdragen. Hierin onderwerpt hij zich gewillig aan alle goddelijke en menselijke ordening. En hij vervult het gebod van de Heere in volkomen gehoorzaamheid. En weer zien we hem als de verlosser in deze vrijwillige zelfvernedering. Misschien wil iemand uit dit Bijbelboek, dit Bijbelbewoord, graag een paar vermaningen putten. Speciaal voor onze jongens en meisjes van 12 jaar of ouder. En hij was hun onderdanig. Wat een verheven voorbeeld vinden we hier. Jezus Christus heeft zich in alles naar de wil van zijn ouders gevoegd. Maar wij handelen veel te goedkoop en veel te lichtvaardig met het evangelie. Als wij zo met het voorbeeld werken. De Heer Jezus is heel wat anders dan voorbeeld. Hij is verlosser, middelaar, ook in zijn jeugdjaren in Nazareth. Wij meten maar al te goed van de opstandigheid en de oproerigheid die in ons aller hart leeft van nature. Daar hoeven we heus alleen de jongeren niet op aan te kijken. Hoe staat het met ons ouderen en onze gehoorzaamheid aan bijvoorbeeld het vijfde gebod van de wet des Heren, eert uw vader en uw moeder. Tonen wij als ouderen ons werkelijk aldoor zo onderworpen aan de machten die over ons gesteld zijn? En hoe staat het met de uitoefening van ons ambt en ons beroep? Zijn we daarin werkelijk dagelijks zo trouw en gewillig als de engelen in de hemel? Hoe is het met onze ijver en plichtsbetrachting in de timmerwerkplaats, op kantoor, in de stal en op de fabriek, op het veld en in de studeerkamer of in de keuken? Wij kennen allemaal wel, als het goed is, de neiging van ons natuurlijke hart. Vooral onaangename karweitjes schuiven we graag van ons af. Laat een ander ook maar eens wat doen. Laat een ander die maar eens of dit maar eens opknappen. In dat opzicht, gemeente, hoeven er geen verwijten gericht te worden naar onze jongeren. De ouderen geven zo vaak het voorbeeld. Maar nu zal dat alles ons tot schuld moeten worden. Zijn wij geen gehoorzaamheid verschuldigd aan ouders, werkgevers, overheden? Om's Heren wil. Heeft Hij ze niet over ons gezet, mensen die zwakheden hebben? En heeft Hij niet aan een ieder van ons zijn taak en roeping gegeven, die Hij met nauwgezetheid en met ijver zal vervullen? O, hoe zondigen wij telkens weer tegen Hem, die ons in al die aardse verhoudingen heeft gezet en ons al die aardse opdrachten heeft gegeven. Wij schaam schuldig, hoor, gemeente, voor Hem, die aan ieder van ons zijn plaats en taak heeft aangewezen. Wij zijn niet alleen onnutte dienstknechten en dienstmaagden. Hadden we nog maar gedaan wat we schuldig waren te doen. Maar we zijn ontrouwe dienstknechten en ontrouwe dienstmaagden. En onze ongehoorzaamheid, gemeente, is groot, hoor. O, wie verlost ons ook van dit kwaad en van de straf die dreigt. Laten we in gedachten naar Nazareth gaan. En ook daar de Verlosser eren. Niet alleen dus te Bethlehem waar Hij geboren is. Niet alleen te Golgotha waar Hij hangt aan het kruis. Maar ook hier in Nazareth waar Hij opgroeit tot de volwassenheid. Hoe vervult Hij hier alle gehoorzaamheid in een leven van vrijwillige zelfvernedering. Ja, voor Hem is dit vernedering en dus lijden. Ook hier vinden we de man van smarten. Geboren is Hij uit een vrouw, geboren onder de wet. En nu onderwerpt Hij zich aan die wet en toont gehoorzaamheid aan een zondig mensenpaar. Zou dit niet moeten dienen tot onze verzoening met die Allerhoogste, tegen wie wij allen opgestaan en alzo tot onze verlossing? Ja, mijn Verlosser woont te Nazareth en Hij hanteert er hamer en schaaf. En Hij werkt daarmee aan de verlossing van des doods schuldigen. In zijn gehoorzaamheid, in zijn gehoorzaam dienen, vervult Hij alle gerechtigheid. En voor ons met onze ongehoorzaamheid en onze opstandigheid en ontrouw is er dan geen enkele toevlucht, gemeente. dan alleen bij die Jezus van Nazareth. Bij wie wilt u, bij wie wil jij schuilen? Voor de toren van God. Ook over onze ontrouw in arbeid en beroep. Hier is hij die gehoorzaam was en onderdanig in alle dingen. En die in deze onderworpenheid zichzelf op het diepst heeft vernederd. Erken hem toch als uw verlosser. Bij hem is de gerechtigheid en de gehoorzaamheid die van u, van jou en van mij geëist wordt. En laat ons leven door hem vernieuwen. Want we zijn wel wat huiverig voor allerlei voorbeelden die aan het jeugdleven van de Heere Jezus zouden kunnen worden ontleend. Maar we mogen toch wel spreken van vernieuwing. Door zijn geest wil hij zondaren immers naar zijn eigen beeld vernieuwen. Dat wij dan zoeken hem en wordt al zo naar zijn evenbeeld vernieuwd. Doende de wil van God in alle gewilligheid en in alle onderworpenheid dienen. Ach, gemeente, dat is zo'n verachtelijk woord voor de natuurlijke mens. Wij willen liever niet dienen. Wij willen niet de minste zijn. Wij willen liever heersen. Jezus Christus is echter gekomen niet om zich te laten bedienen, maar om te dienen en zijn leven te geven tot een losprijs voor velen. Zie ook heel dat leven in Nazareth. Het is een leven van onderdanigheid en van nederig dienen ons ten goede, tot onze verlossing. Wees daarom te getrouw in uw roeping, gemeente, en gehoorzaam in uw werk. En leer zo hem, die zich eens om onzentwil vernederd heeft, tot dat leven van zelfvernedering in Nazareth, ja, dieper nog, die zichzelf vernederd heeft, tot aan de voeten van zijn discipelen, tot in de dood aan het kruis. Nu draagt hij de kroon. En wij, zullen wij ook eenmaal in aanbidding al onze kronen aan zijn voeten werpen? En nu al ons hele leven in dankbare ootmoed gewillig in zijn dienst stellen? O de Heere, geven dat wij ons ook mogen vernederen. Zelfverloochening mogen kennen voor hem die gekomen is, ook als jongen in Nazareth, om u, jou en mij te redden. Amen. Verheug het volk, verblijd hen allen, Heer, die naar u zoeken telkens stond. Leg steeds uw vrienden in de mond, de grote God, zij eeuwig lof en eer. Zingen we, gemeente, van Psalm 40, daarvan het 8e vers. Laten we samen danken en bidden. Hij leidde een leven van zelfverloochening en van zelfvernedering. Opdat wij, die van nature niet willen weten van zelfverloochening en van zelfvernedering, opdat wij zouden leven tot eer van zijn grote naam. Opdat wij zouden worden van vijanden tot vrienden. En Heere, nou is het nog de wel aangename tijd. De Heere Jezus, hij was ook een jongen. En heeft ook toen geleden om ons zalig te maken. Heere, wie kan dat begrijpen? Dan kunnen we alleen maar aanbidden. En zeggen, o Heere Jezus, uw hele leven was dienen. Dienen om verloren mensen zalig te maken. Heere, dat we ook hem mochten zoeken, die zich nog laat vinden. Ook door jongens en meisjes van 4 jaar en van 10 jaar en van 12 jaar en onze pubers. Want hij kent ons. Hij weet wat er leeft in onze harten. Hij zonder zonde. Maar ons hart is boos en verdorven. Maar wanneer hij daar komt wonen, dan krijgen we toch een nieuw hart. Heren, dat de jongens en de meisjes, maar ook onze ouderen, dat wij allen die troon der genade zullen aanroepen. Tot hem zullen roepen die zalig maakt. Verlorenen. Heere, ga met ons van deze plaats. Schenk ons nog een gezegende zondag en breng ons ook vanavond in uw huis, opdat wij horen wat de Geest tot de gemeente zegt. Wilt u vergeven wat niet was naar uw wil in luisteren en in spreken en ons aanzien alleen in die jongen van Nazareth, die man van smarten. Jezus de Christus. Amen. Ik zal, o Heere, dien ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem verbreiden en uw wonderlijke daan met diep ontzag aandachtig gadeslaan, zingen wij gemeente van Psalm 145, daarvan vers 2.
Oh,
gemeente gaat dan u heen in vrede. Verheft uw harten tot God en ontvangt zegen van de Heere. De Heere zegene u en Hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.
Zie.
Thank you.